Ze dronken jenever als koffie. Dat is door ooggetuigen zo geconstateerd. 6 dagen in de week werken, lange dagen, fysiek zwaar. En dan ging het grootste deel van het karige loon ging naar de kroegbaas of naar de winkelier die jenever had.
Een man die haalt zijn waarde uit de kromming van zijn rug.
Het kanaal Almelo-Noordhoorn. Een waterverbinding met een opmerkelijk verhaal. Voor de aanleg van dit kanaal werden zo'n 150 jaar geleden 200 sterke mannen uit Noordoost-Nederland opgetrommeld. De zogeheten polderjongens. Wie waren deze kanaalgravers?
Het waren in ieder geval rouwdouwers met ruwe manieren.
En hoe zag hun werk eruit?
Gewoon met een kruiwagen en een schep. Zo deden ze dat.
Maar wat als lucratieve handelsroute was bedacht, liep uit op een regelrechte mislukking.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen, met terugwerkende kracht was dit kanaal ten dode opgeschreven toen de eerste spade de grond in ging.
Hoe heeft het zover kunnen komen? En kan het kanaal alleen worden gezien als historische miskleun? Of is dat te kort door de bocht?
Hij graaft door en door en door.
Dit is Polderjongens, het verloren kanaal. Een podcast van Theaterproducties Twente. Mijn naam is Reinoud Meijer en ik neem je mee tijdens deze audiobeleving. Aflevering 1. De eerste spade.
Het is gegraven voor een scheepvaart en nu is het een trekpleister. Het kanaal is zo mooi, heeft van alles te bieden.
Wie vandaag de dag het Almelo-Noordhoornkanaal bezoekt, ziet een toeristisch lint met aan weerszijden vrije natuur.
Hier zie je al de waterviolier. Nou, die vind je niet overal hoor.
En bijzondere plekjes.
Heel veel mensen kennen het linkerbruggetje. Ik ben ook heel erg blij dat zo'n karakteristiek bruggetje behouden is gebleven.
En ontmoet bewoners die soms al hun hele leven aan het kanaal wonen.
Ik weet niet anders dan deze plek. En ja, daar heb je soms van alles meegemaakt.
Dat komt allemaal later. Eerst gaan we terug in de tijd. We zijn in Almelo, begin 1800. Het is een armoedige periode. Maar door de bloeiende textielindustrie groeit Almelo langzaam uit tot aanzienlijk stadje in Twente. Het is ook de tijd waarin Willem I, niet voor niets de kanalenkoning genoemd, heel wat vaarwegen laat aanleggen.
We hebben in de 17e eeuw de gouden tijden beleefd.
Je hoort Marco Krijnse, publiekshistoricus bij de Overijssel Academie.
En daarna stond het toch heel lang stil. Dat is te merken op alle fronten. De economie die ligt bijna op zijn gat. Dus moet er worden geïnvesteerd in de infrastructuur in Nederland.
Er wordt jarenlang gesoebat over een vaarweg tussen Almelo en Noordhoorn. Om de handel met de Pruisen, onze oosterburen, een impuls te geven.
Het doel was om een waterverbinding te creëren van Zwolle naar het Duitse achterland. Via Almelo.
Het idee was heel mooi.
En dit is Miel Westenberg, een amateurhistoricus uit Almelo.
Een kanaal tussen Nederland en Duitsland. En dan kon je met schepen varen tot in Berlijn en Hamburg. Want dit kanaal zou aansluiten op het Duitse kanalenstelsel.
De plannen voor het kanaal komen maar moeizaam van de grond.
Dan heb je dus wel met afspraken te maken die je moet maken met onze oosterburen. En dat was een probleem. Een ander probleem was dat Nederland gewoon ook te weinig geld had om hiervoor te investeren. En er was dus veel minder geld uitgetrokken voor dit project dan er nodig was. Daarom bleef het ook lang liggen. Dus naast die bureaucratie zie je dat er ook gewoon te weinig geld was om volop te investeren in deze waterverbinding.
Maar na een hoop gesteggel is in 1876 de kogel door de kerk. Nederland en Duitsland tekenen een verdrag en het kanaal gaat er komen. Nu nog een aannemer voor deze monsterklus vinden.
Nou, er kwamen genoeg aannemers voorbij die dat wilden gaan doen. Alleen hun aanneemsommen lagen ver boven de begroting.
Op een gegeven moment is er toch een aannemer die zich meldt en die zegt, ik wil dat wel doen.
Ja, deze aannemer, om welke reden dan ook, die ging akkoord met een vrij lage aanneemsom. En dat heeft hem uiteindelijk wel parten gespeeld.
Komen we straks op. Voor het graven van de vaarweg zijn 200 kanaalwerkers nodig. Maar die zijn in Twente niet te vinden.
Je had dus mensen van buiten nodig. En dat werd met aanplakbiljetten in verschillende dorpen. Met name in Drenthe, Groningen en Friesland. Maar ook in de kop van Overijssel. Er werd een oproep gehangen. Er komt binnenkort een groot project aan. We hebben mensen nodig. En meld je daar en daar. En ik heb het verhaal gelezen ook van een jongen uit Emmekom-Paskum. Geert Buter heet hij. Die te voet vanuit Emmekom-Paskum naar Almelo ging. in de hoop dat hij daar werk kon vinden en aan de slag kon. Want ja, alles was beter dan in de bittere armoede in Drenthe te zitten, waar hij geen werk had. Ja, dan kun je beter maar ergens naartoe, op goed geluk, dat je dan wordt aangenomen.
Er is dus werk voor 200 man, maar er melden zich zo'n 250 in Almelo.
Hier was dat werk aan dat Almelo-Noordhoordkanaal, dus dat trok heel veel mensen aan.
Dat was ook het probleem. Er was meer animo voor werk dan dat er werk was. Dus die 50, ja, die hingen daar een beetje werkkulloos rond in het stadje Almelo. Ja, die zorgden ook voor onrust. Net zo goed als je dat nu ook ziet met asielzoekers. Asielzoekers die ook werkeloos rondlopen, die eigenlijk ook wel aan de slag willen. Maar ja, de wet en regelgeving zit dan ook vaak in de weg. En dat zorgt voor onrust en soms wat vijandigheid.
Niet alleen zij die buiten de boot vallen, maar eigenlijk alle arbeidsmigranten af van La Lettre worden door de Almeloers met argusogen bekeken.
Van alle kanten zorgt er voor de instroom voor onrust en ophef.
Ja, dat je daar een beetje schrik voor hebt, of dat de bevolking daar een beetje schrik voor heeft, dat is wel begrijpelijk.
Ja, het was wel heel voorstelbaar dat er vanuit de Almeloers dat het nogal argwanend en ook zelfs vijandig werd aangekeken tegen deze polderjongens.
In november 1884 wordt eindelijk het startschot gegeven en gaat de eerste spade de grond in. 200 kanaalgravers, oftewel
polderjongens,
beginnen aan een sleuf van 28,5 kilometer tot aan de Duitse grens. De overige 9 kilometer nemen de Duitsers voor hun rekening. Maar wie zijn deze polderjongens precies? En waarom worden zij eigenlijk zo genoemd?
Polderjongens zegt niks over de herkomst, want ze kwamen niet per se uit de polder. Ja, polderen was een benaming voor het ontginnen eigenlijk van een stuk grond. Dus de term polderjongens die kun je plakken op heel veel van dit soort werkgelegenheidsprojecten, ook elders in Nederland. De term polderjongens was een vrij gangbaar begrip in die tijd voor dit soort arbeidsmigranten.
De polderjongens werken zich 6 dagen per week een slag in de ronde, met bloed, zweet en tranen. Want alles gebeurt met de hand.
Gewoon met een kruiwagen en een schep. Zo deden ze dat.
Graven, dat is één. Dat kost heel wat inspanning. En vervolgens het kruiwagentje tegen de helling omhoog rijden, kwam er nog eens bij.
Dat kwam er nog bij. Dus.
En dan begon het daarna weer van vooraf aan.
Zeker.
Verstand op nul en graven maar.
Absoluut.
Hoe stonden zij te boek?
Nou, ze stonden wel te boek als een beetje ruige lieden.
Sterke jongens met spierballen die niet op een kubieke meter zand kijken. Maar het waren in ieder geval rouwdouwers. Zo werden ze ook wel gezien door de Almeloers. Mensen met ruwe manieren of geen manieren.
Het harde werken levert ze ook nog eens bar weinig op.
Het was gewoon knetterhard werken. Zoals gebruikelijk in die tijd werd je per stuk goed betaald. Deze jongens die kregen 8 cent voor een kubieke meter grond.
Dus je zorgde er wel voor dat je kruiwagen chockvol zand zat.
En dat je hard doorwerkte.
Ja. Nou, als je een dag flink had doorgewerkt, dan kwam je op een bedrag uit van 80 cent. En als je heel veel geluk had, een gulden. En dat is een dagloon waar je in die tijd heel moeilijk rond van kon komen.
Na een dag noeste arbeid keren de polderjongens huiswaarts. Voor zover je van een huis kunt spreken. Zij bivakeren bij de Pook, de plek waar later een sluis verrijst, onder barre omstandigheden.
Ja, heel provisorisch. Zoals je nu ziet dat arbeidsmigranten ook in schuren moeten slapen onder erbarmelijke omstandigheden met matrassen op de grond en 6 man op een kamer. Zo gebeurde dat toen ook. In boerenschuren, in barakken, zelfs in plaggenhutten. De gewone huizen waren voor mensen die het iets beter hadden.
De polderjongens verrichten taai werk en leiden een zwaar bestaan.
Hard, ruig en onzeker voor heel weinig. Dat was het leven van een heel groot deel van Nederland. Dat moeten we niet vergeten. Hè?
Verder was er toch enorm veel werkeloosheid. Dus veel keus hadden ze niet. Ze moesten wel.
Ja, als je niet veel hebt en niet veel gewend bent, dan neem je daar genoegen mee als je maar werk hebt. Deze mensen leven gewoon bij de dag. Die moesten maar zien dat ze de volgende dag haalden, bij wijze van spreken. Vanwege hun gezondheid of vanwege voldoende inkomen. En voor hun gold gewoon 's ochtends naar het werk zo goed mogelijk je best doen. En 's avonds helemaal uitgeput terugkomen en hopen dat moeders de vrouw nog wat te eten heeft weten te maken.
Maar je kon meteen mee in je bed duiken, want anders was je niet op tijd wakker voor de volgende dag.
Tot overmaat van ramp
komt het werk na 2 maanden ook nog eens stil te liggen.
En je ziet dus ook in de eerste winter dat het werk stil komt te liggen.
Dat was een vrij strenge winter.
Een hele pittige winter, ja. Ze begonnen in november. Dat is natuurlijk ook niet zo'n hele gunstige maand om te beginnen. Aan de vooravond van de winter. En ze waren nog maar 2 maanden onderweg. In januari was het al bingo. En konden ze niet meer met die schop de grond in komen. En toen hadden ze geen werk. En op dat moment gold de wet, geen werk, geen inkomen.
En alsof dat nog niet genoeg is, knijpt de aannemer, die de klus voor veel te weinig geld heeft aangenomen, ertussenuit.
En je ziet dus al dat die aannemer al vrij vlot in financiële problemen komt. En uiteindelijk ook de benen neemt naar Amerika.
En toen in het voorjaar toen wilden ze allemaal weer beginnen. Alleen die aannemer die was in geen velden of wegen meer te bekennen.
Eerst dachten ze van hij is misschien even op vakantie bij wijze van spreken. En pas later kwamen ze erachter dat hij gewoon gevlucht was.
Nooit meer wat van gehoord.
Nooit meer wat van gehoord.
Maar de Almeloers, althans een deel daarvan, tonen zich solidair en schieten de polderjongens te hulp.
Bittere armoede die nog groter was dan die eigenlijk al aanvankelijk was. En dat ging ook de Almeloers te ver.
Maar het was wel zo dat de plaats Almelo zelf heeft toen een uitgebreide collecte gehouden om deze mensen te ondersteunen.
En van dat geld werd er een soort gaarkeuken ingericht. Daar werd erwtensoep gemaakt, roggebrood gebakken. Brood gebakken.
Toen kwam dus de sociale kant van Almelo wel bovendrijven.
Ja, zeker, zeker.
Die twee kanten had dit hele verhaal wel. Enerzijds vijandigheid, wantrouwigheid en anderzijds barmhartigheid. Ja, blij dat ze er zijn, want iemand moet het werk doen, dus we helpen ze de winter door. Ook nu zie je dat weer, hè, met asielzoekers. Nou, dat zag je dus toen ook.
In het voorjaar van 1885 worden de werkzaamheden hervat. Er wordt gegraven, gegraven en nog eens gegraven. En van al dat graven krijg je honger.
De Almeloers waren stom verbaasd. Die zeiden van, nou, deze mensen die konden eten, dat was enorm.
Waar laten ze het?
Waar laten ze het?
Mensen die flink van eten en drinken wisten. Ja, dat ging om grote hoeveelheden brood en spek en eieren.
Dan de jenever. Dat is een hoofdstuk apart.
Ze dronken jenever als koffie. Dat is door ooggetuigen zo geconstateerd.
Ja, de jenever die verving ook natuurlijk gedeeltelijk het eten. Hè? Dus als je jenever dronk, dan kreeg je zoveel binnen aan voedingsstoffen dat je eigenlijk het eten, de maaltijd, wel kon overslaan.
6 dagen in de week werken, lange dagen, fysiek zwaar. En dan ging het grootste deel van het karige loon ging naar de kroegbaas of naar de winkelier die jenever had.
Het zijn overigens de vrouwen die zorgen dat er voldoende drank in huis is.
Het erge was, ze betaalden ook niet altijd voor de jenever.
Want er zijn ook wel verhalen hoe de echtgenoten, de vrouwen van die polderjongens, hoe die de winkeliers min of meer oplichten. Ja, noodgedwongen omdat ze helemaal niks hadden.
Ze hadden allerlei slimme trucs om winkeliers hun producten af te troggelen. Er ging altijd een fles water mee in de rok. En die werd op een hele slinkse manier verwisseld voor een fles jenever.
De polderjongens drinken dus stevig. En dat wil nog wel eens voor gesodemieten zorgen.
Vooral op de zondagen, dan, als ze het café bezochten, dan werd er veel gevochten. Er gingen stoelen en tafels door de ruimte. En er werden gewoon flinke klappen uitgedeeld.
De Schiedamse jenever die vloeide dan rijkelijk met alle gevolgen van dien. Dus de zaak werd dan wel eens verbouwd, zal ik maar zeggen.
Maar ondanks het drankgebruik wordt er keihard doorgewerkt. In 1889 wordt de grens bereikt. Wat betekent dat de kanaalgravers in ruim 4 jaar tijd een kleine 30 kilometer hebben uitgegraven. Ze wisten dus wel van wanten.
Ze wisten van wanten, want het was ook niet 1 rechte streep zonder onderbrekingen. Want er moesten allerlei bruggen worden aangelegd, sluizen. En ja, daar moest ook extra werk voor verzet worden. Dus ja, al met al topprestatie dat je dus met onder dit soort primitieve omstandigheden nog dat werk in 4,5 jaar tijd af hebt gekregen.
Maar de Duitsers hadden ondertussen nog geen meter gegraven.
Het doet mij altijd sterk denken aan de Betuwelijn. De Betuwelijn, de spoorweg, is prachtig door Nederland aangelegd. Maar de Duitsers hebben de aansluiting nog steeds niet gemaakt. En zo ging het met dit Almelo-Noordkanaal precies zo. Dit kanaal werd in hoog tempo aangelegd, kwam tot Duitsland. En die Duitsers hebben 10 jaar gewacht voordat ze de aansluiting maakten. Die waren veel drukker met het Ems-Vechtenkanaal, wat daar was.
Die hadden andere prioriteiten?
Die hadden andere prioriteiten. Dus ze hadden wel een overeenkomst gesloten met Nederland, maar ze hielden zich er niet zo heel erg aan.
Pas in 1902 beginnen zij aan hun gedeelte, vanaf de grens tot Noordhoorn.
Aan Duitse zijde hadden ze andere soort polderjongens. Dat waren namelijk strafgevangenen. Er zijn 100 strafgevangenen ingezet om dat stukje van de Duitse grens naar Noordhoorn aan te leggen. Dus ja, dit kanaal is echt het kanaal van de economisch gedwongen arbeid en van de delicte gedwongen arbeid, zou je kunnen zeggen.
In 1904, bijna een eeuw na de eerste plannen, is het volwaardige kanaal Almelo-Noordhoorn eindelijk gereed en kan er gevaren worden. Er is alleen één probleem.
Vanaf het begin was het kanaal eigenlijk al een beetje te klein.
Er mogen dan ook geen gemotoriseerde vaartuigen op het kanaal.
Je moest dus met een platte bodem over het kanaal, met een klein zeil en een vaarboom. En er is niet voor niks een jaagpad aangelegd. Ja, dit is eigenlijk gewoon. Eigenlijk komt dit kanaal uit de tijd van de trekschuit. Zonder motor moest je varen. Je moest elke keer stoppen bij een brug en maar hopen dat die brugwachter niet in slaap was gevallen. Je moest wachten voor sluizen. Je kon gewoon niet doorvaren.
Er worden dus vooral bescheiden hoeveelheden turf vervoerd. En dat terwijl er een energietransitie gaande is. Door de industrialisatie draaien de fabrieken steeds meer op steenkolen. Een veel zwaardere brandstof dan turf.
Nou, kijk je naar dit kanaal, dan is één ding zeker. Het vervoeren van kolen is verdomd moeilijk als je over een heel ondiep kanaal moet varen. En met de industrialisatie werd de behoefte aan meer en grote producten, zware producten, alleen maar groter. En bleek dus dat die vaartuigen eigenlijk te weinig tonnage hadden om efficiënt te kunnen varen.
Daar komt nog eens bij dat de trein inmiddels is geïntroduceerd. Op het moment dat het kanaal klaar is, heeft Almelo al een station.
Maar op het moment dat de eerste spade de grond ingaat, in 1884, heeft Almelo al een station. En dat staat nota bene op een paar honderd meter van de plek waar gegraven wordt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, met terugwerkende kracht was dit kanaal ten dode opgeschreven toen de eerste spade de grond inging.
Ja, het was eigenlijk bij voorbaat al gedoemd om te mislukken.
Ja, eigenlijk wel. Met de wijsheid van nu is het natuurlijk altijd makkelijk, hè? Ik denk als je echt heel realistisch was, dan kon je eigenlijk toch wel zien dat dit een heel moeilijk verhaal zou worden. Het was het kanaal van turf en trekschuiten en jaagpaden en niet van de nieuwe tijd. Eigenlijk het kanaal van het verleden.
Het aantal turfschepen dat gebruik maakt van het kanaal blijft dus uiterst sumier. In het topjaar, 1912, zijn dat er hoogstens 2 per dag.
Ja, dat zegt natuurlijk alles. En dat is dus nog maar 10 jaar na de opening van het kanaal.
Ben je goed en wel 10 jaar onderweg en dan is dit het resultaat?
Ja.
En dat wordt minder en minder. In 1960 vaart de allerlaatste turfschipper er doorheen. Iemand die zich dat nog kan herinneren is Alwie Nijhuis. Hij is de oud-uitbater van café-restaurant Frans Marie, dat in Albergen aan het kanaal ligt.
Het turfschip van Hanna. Hanna was een vrouw die turf vervoerde en die kwam uit de omgeving Vroomshoop, Westerhaar Vroomshoop. Die legde dan hier ook aan. Dan moest mijn moeder de brug openen en dan kon ze doorvaren. Dat was ook het laatste schip wat er doorheen ging.
Later in deze podcast hoor je Alwie Nijhuis weer. De vaarfunctie gaat er in 1960 vanaf. Het kanaal zal vanaf dat moment nooit meer gebruikt worden voor de scheepvaart. Het commerciële succes is dus uitgebleven. Het kanaal wordt gezien als een zeeperd. Maar hebben de polderjongens zich dan helemaal voor niets zo uitgesloofd? Het antwoord krijg je in de volgende afleveringen.
Je houdt je kin op, je blik strak naar voren. En als je valt, dan sta
je luisterde naar Polderjongens, het verloren kanaal. Een podcast van Theaterproducties Twente. Deze audiobeleving is onderdeel van de locatietheatervoorstelling Polderjongens en de expositie Het Kanaal Vertelt. De volgende keer hoor je dat het kanaal een aantal topsporters heeft voortgebracht.
100 meter en Henny Kuiper gaat zwaaiend jubelend over de streep.
Toen hij één keer besloot om met de fietsen verder te gaan, heeft hij heel veel geoefend en getraind. En dat, ja, langs het kanaal was niet anders dan zand.
Door de karrensporen, waar het paard en wagen langs ging, daar moesten wij ook langs.
Je handige
en topklootschietster Silke Tulk.
Het kanaal als hele strenge scheidslijn. Het is zo ongeveer de Berlijnse muur voor Noord en Zuid, alleen dan in het klootschietgebied.
Dat en nog veel meer in de tweede aflevering van Polderjongens, het verloren kanaal. Deze is vanaf woensdag 12 augustus te beluisteren. Genoten van deze podcast? Zeg het voort of laat een review achter.